Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. Zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
Welkom bij de CryptoCast. Dit is deel 2 van nummer 316, het podcastgedeelte. In het eerste deel, A, hebben we het gehad over het crypto-nieuws. Dat vind je als de vorige aflevering. En nu gaan we praten over anti-witwasregels en privacy-schending met een oude bekende, Simon Lelieveld. Hoi.
Hi, hallo.
Oprichter van de Stichting Human Rights in Finance.
Helemaal.
Heel goed, mijn co-host is Daniel Mol, redacteur bij CryptoCast en BNR Digitaal. Hoi.
Dag Herbert, hallo.
En voor we beginnen het volgende. Dit programma wordt gesponsord door Bitfavo. De grootste crypto exchange van Nederland, waar je makkelijk en tegen lage transactiekosten meer dan 200 verschillende digitale valuta kunt kopen, verkopen en bewaren. Handel net als een miljoen andere gebruikers bij Bitfavo.
En hebben we nog wat leuks, Herbert?
Nog iets leuks.
Want wij zijn onderdeel van de Bitcoin Amsterdam Halving Party.
Dat is waar.
Op 19 april.
Dat is waar, we gaan feest vieren.
Ja, we gaan de halving vieren.
We gaan de Bitcoin hoogstpersoonlijk zelf halveren.
Ja, zeker. De Bitcoin gaat gelukkig niet zelf door de helft, maar de inflatie wel.
Nou ja, wie weet.
Dat gaat een heel leuk feest worden. Jij gaat...
Wat ga ik doen? Ja, ik ga iets doen. Wat weet ik nog niet.
Nee, maar dat gaat maar heel leuk worden.
Ik ga spreken. Ik ga mijn stem verheffen. Ja,
ik ga ook iets doen. En het lijkt ons heel leuk als ook de luisteraars van de CryptoCast zich daarbij aansluiten. Tickets gaan best wel snel. Je kan kaartjes kopen op bitcoin.amsterdam. Dat gaat heel erg leuk worden. Tussen 5 en 1 gaat het plaatsvinden in Amsterdam. Okay. En ik kan al zeggen, als luisteraar, ik hoop dat je je goed inleest. Lees je nog even in op de laatste 4 jaar, de laatste epoch van Bitcoin. En dan komt het helemaal goed.
Ja, voor de duidelijkheid, dit feestje valt niet samen met de halving. Hè?
Dat misschien wel, misschien niet.
De prognose is op maandag en dit feestje is op vrijdag. En ik denk niet dat we er nog 3 dagen naast zitten.
Het wordt heel lastig. Maar dat is sowieso met feestjes. Je bent afhankelijk van de als we nu in één keer flink wat miners bijschakelen, dan halen we vrijdag nog wel. Ja, je weet het niet.
Wie weet.
Het gaat een leuke Bitcoin bol worden.
Maar je kunt beter feest vieren op vrijdag dan op maandagavond.
Ja. En we gaan de halving hoe dan ook vieren, alsof het oud en nieuw is. Dus mooi.
Ja, oké, we gaan het glas heffen en dat soort zaken meer. Leuk. Mooi. Dan nu Simon Lelieveld. Nogmaals welkom. Human Rights in Finance. Ik denk dat het goed is om nog even uit te leggen wat jouw stichting beoogt.
Ja, nou, de Stichting Human Rights in Finance constateert dat eigenlijk in brede zin, zeker als je naar Nederland kijkt, misschien wel wereldwijd, maar in brede zin, het proces van regelgeving en grondrechtenbescherming kapot is. Dus een soort het internet is stuk, maar de regelgeving is ook stuk. Dus als je kijkt naar hoe we regels maken in Nederland, kun je eigenlijk al sinds 2010 zien dat de kwaliteit ziende ogen afneemt. En dan bedoel ik met name de kwaliteit voor wat betreft grondrechten. Dus bescherm je de grondrechten van de mensen. Dus zorg je ervoor dat mensen niet gediscrimineerd worden onnodig. Zorg je ervoor dat hun privacy niet onnodig wordt geschonden. Hun recht op eigendom niet onnodig in het geding is. Die zaken zijn niet heel goed beschermd. En er is eigenlijk een heel recent die parlementaire commissie geleid door Van Nispen van de Socialistische Partij. Die hebben een bijlage bij hun onderzoek zitten. Wat een verschrikkelijk goed rapport is, dat eigenlijk beschrijft hoe de afgelopen 30 jaar de maatschappelijke context veranderd is. En hoe we als samenleving eigenlijk geleidelijk aan steeds meer, het enthousiasme voor fraudebestrijding de bovenhand hebben laten voeren boven de kwaliteit van regelgeving. En dat leidt dan tot excessen als het kindertoeslagenschandaal. Maar ook de FSV-stickers bij de Belastingdienst. Ja, en je hoeft maar steen op te lichten. Recent nog nu die NCTV, het volgen van mensen op Twitter, terwijl dat helemaal niet mag. Er is heel systematisch en fundamenteel eigenlijk een probleem met de kwaliteit van regelgeving. En dan kun je als compliance officer kun je dan kijken van not my concern, hè? Niet mijn probleem. Maar uiteindelijk wordt het wel je probleem. Want ook in het vak van compliance officer in de financiële dienstverlening ga je hier last van hebben.
Ja.
En moet je kleur bekennen ook. Moet je zeggen van ga ik nou de letter van de wet volgen en de mensenrechten inbreken? Of erken ik gewoon, ja, maar deze wet is gewoon niet goed. Hij is gewoon niet hard te houden als ik kijk naar de uitspraken van het Hof van Justitie in Europa. Dus ik zit eigenlijk iets te doen wat gewoon niet kan. We hebben natuurlijk die uitspraak van het systematische risico-inventarisatiesysteem gehad. Waar natuurlijk gewoon in de wet stond, de overheid mag lekker fraudecontrole doen. Ja, zegt de rechter, helemaal niet. Deze wet, daar zet ik een streep door. Dus die vaste redenering van het staat in de wet, dus we mogen het.
Ja.
Het mag van de AVG, want het staat in de wet. Ja, sorry, dat is geen realiteit meer. En dat is eigenlijk de nieuwe realiteit. En daar heb je als compliance officer kleur te bekennen. En daar vond ik dat ik als professional in het veld ook met name de onderkant. Kijk, grote bedrijven kunnen rechtszaak voeren. Betonic voert een rechtszaak, cryptobedrijven voeren een rechtszaak. En die krijgen dan gelijk, ja, grondrechten geschonden. Of Europese rechten.
Maar een particulier.
Maar een particulier die zit aan de onderkant en die komt in de knel. En die komt in de knel bij de kindertoeslagenschandaal. Dat rapport van de VU Amsterdam. Is eigenlijk licht deprimerend als je dat leest. Qua context, qua schets, hoe die samenleving verandert, hoe de media erin zitten, hoe de politiek erin zit, hoe eigenlijk iedereen
het
beetje laat vallen. Eigenlijk.
De universiteit heeft een soort van teruggeblikt op op 3 jaar volgens mij anti-witwas.
Nee, 30 jaar zelfs.
30 jaar.
Nee, 30 jaar terugblikken op sociale regelgeving. Ja. Hoe langzamerhand die fraudepreventie daar heel sterk is gaan spelen. En dan iedere keer zie je daar nog automatisering bij. Dan gaan we supergoed automatiseren. Ja. En dan schaadt het direct de klant. Want dan raak je het zicht op de mens kwijt. En dan gaan we dat in allerlei organisaties los van elkaar doen. Dus dan fragmenteert de werkwijze aan de overheidskant. En dan degene die in de knel raakt, dat is de burger.
Ja. Een van de regels waar je druk over hebt gemaakt is de travel rule. Daar heb je ook expliciet tegen verzet en een annuleringsprocedure ook in gang gezet. Kun je even vertellen wat dat voor een regel is, wat er mis mee is?
Oké, de travel rule is eigenlijk een oude bankaire regel uit 2007, 2008. Waarin eigenlijk staat, iedereen die een betaling doet moet zijn adres en het adres van de begunstigde meesturen. Dat is dus lang geleden in de banksector ingevoerd. En in 2019 ontstond het idee, laten we dat voor de cryptowereld ook doen. Nou, dat is al voor de bankwereld een dom idee en een schending van de privacy. En dat is het ook voor de cryptowereld. Dus in die tijd heb ik met Privacy First en de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland het initiatief genomen om kamervragen te stellen of te entameren, brieven te sturen in ieder geval aan de minister Hoekstra. Hoe zit het nou met de privacy? Dit kan je toch niet menen? Je slingert de data van iedereen de hele wereld over. Dus nou, daar kwam een antwoord op. Nee, maak je geen zorgen. Het is allemaal in orde met die privacy. En we gaan trouwens ook nog een evaluatie doen onder de anti-witwasregelgeving van de schending van de mensenrechten. Dat komt in 2022. Dus no worries, gaat allemaal goed hoor. Nou, dan wordt het 2020, januari. Dat is het moment waarop die evaluatie van de mensenrechten door de commissie 2022, sorry, ja. Januari. En dan komt het moment waarop die evaluatie beschikbaar zou moeten zijn. En dat is oorverdovende stilte. En dan zie je dat de commissie geen evaluatie doet van de mensenrechten schending. En de mate waarin witwasregels mensenrechten schenden. Voor het gemak even vergeten. En ze zijn met 300 km per uur op de linkerbaan bezig met een regulation die nog veel verder gaat.
Ja.
Ja, dat is de dynamiek. En als je dat ziet, ja, dan heb je daar dingen aan te doen. Ik heb een annuleringsprocedure gestart. Dat was mijn vorige bezoek hier.
Ja, dus de laatste podcast dat je bij ons was, augustus 2023.
Heb je dat aangekondigd?
Toen, ja, precies. Toen was het eigenlijk het nieuws waar je mee kwam naar ons toe ook. Van ik ga die travel rule proberen tegen te houden. En er is een soort geitenpad.
Er is een geitenpaadje.
Een geitenpaadje om dat te dwarsbomen.
Hou je vast.
En toen kwam jij in een bureaucratisch labyrint.
In een bureaucratisch labyrint. Nou, ik zat uitleggen. Dus
Simon gaat naar Luxemburg.
Ja, Simon gaat naar Luxemburg. Dat was eigenlijk het verhaal. Nee, op dat moment was ook even de vraag, met welke groep mensen of partijen ga je dat doen? Doe je dat met een industrieconsortium? Uiteindelijk heb ik, want het was een beetje zo'n beetje, ik werd wakker geschud uit mijn sabbatical met de mogelijkheid deze annuleringsprocedure te doen. En toen heb ik met Jacob Boersma snel de Stichting Human Rights in Finance opgericht. Er waren al heel veel andere plannen die ik had, maar dit was het moment om met een losse stichting, omwille van de voorkomen van de schenden van mensenrechten, naar Luxemburg te gaan. We hebben een verzoek tot rechtshulp ingediend bij het hof of bij het gerecht van het Europese Hof. Dat was een papieren procedure. Is nog de enige papieren procedure. Dus ik ben daar met een pagina met zakken papier daar naartoe gegaan, op de stoep gestaan. Nationale vakantiedag. Dus die mensen zeiden, u moet alles via e-mail aanleveren, meneer Ledeveld. Ik zei, nee, dat moet niet. Jawel, ze keken me echt zo aan alsof ik een brugsmurf was. Van, u weet echt niet hoe het Europese recht werkt. Dus ik zei, ja, misschien even deze lezen. Dus dan ergens in de spelonken van de regelgeving staat dan, dit is moet je op papier inleveren. En toen werd iemand gebeld, die had piketdienst. En die kwam letterlijk voor ons het loket openen. En zei, ja, u heeft gelijk, ik lees het ook. Ja, dit moet op papier, voor hip zeg. Dat nog bestaat.
Nog nooit iemand voor langs geweest.
Ja, er zijn nog wel meer interessante dingen. Ik had een fax gestuurd in augustus. Zo van, let op, ik kom eraan in Luxemburg. Nou, en net vorige week kreeg ik antwoord op die fax. Dus een faxapparaat naar Luxemburg niet gebruiken. Papieren procedure liever ook niet. Maar deze procedure moet je op papier doen. Als je geen advocaat hebt. Nou, die heeft de stichting niet. Want de stichting staat in het rood bij advocaten. We hebben niet eens geld. Dus we hebben daar de aanvraag ingediend. Het Europese gerecht heeft gezegd... Nou,
aanvraag voor die annuleringsprocedure.
Eigenlijk begint het met... we zoeken rechtshulp. Want we hebben geen fondsen. Oh, dus we hebben rechtshulp nodig om dan het annuleringsverzoek te kunnen doen. Dat wordt dan getoetst. Dus die aanvraag tot rechtshulp is dan door het gerecht getoetst. Daarvan hebben ze gezegd, nou... En ze kunnen dan zeggen, nou ja, dit slaat nergens op. We knikken het in de prullenbak en dan ben je heel snel klaar. Maar we zijn door die eerste marginale toets heen gegaan. De stukken zijn gestuurd naar de Europese Commissie en het Europees Parlement. Die hebben een standaard routine van... wegwezen jij, je bent een gewone stichting, je slaat nergens op. En opdonderen maar, want er zijn een aantal regels die het vrij lastig maken. Je hebt een kans van 1 op 30 om daar doorheen te komen, om dit te mogen indienen. En de makkelijkste redenering was natuurlijk... ja, die stichting bestaat 2 maanden. Jij bent als stichting jonger dan die regulation... Dus hoe kan je dit nou hard maken? Nou, ik had in de 400 pagina's bijlagen toegelicht... dat ik al vanaf 2019 zo'n beetje aan de hele wereld brieven aan het sturen ben. En daarmee voldoen aan het criterium dat ik individually concerned was. Ja. Dus persoonlijk geraakt in diverse rollen. En op elke knop gedrukt heb om dit te voorkomen. Dus ik dacht, nou ja, dit gaan we proberen. En dat argument kon ik alleen maken als ik dat als stichting deed. En zei, ja, de stichting is nu een formalisering van iets wat ik al langer doe... het antwoord blijft nog uit, want dat is in de kerstperiode op 23 december naar Nederland gestuurd. En TPG Post heeft het zoek gemaakt. Vervolgens wil het Hof van Justitie niet een brief sturen, zomaar een tweede briefkopie, als de eerste niet officieel vernietigd is. Dus dan moet je wachten totdat TPG een bericht stuurt naar Luxemburg van een strekking, hij is weg.
Nee.
En dan komt hij overnieuw en die is nog steeds onderweg naar mij. Dus dat duurt dan 2 weken en dan hoop ik dat hij er komt. Ik heb ondertussen een adresbordje op mijn deur gezet, zodat ze zeker weten dat het een goede adres is. Maar te zien aan de antwoorden lijkt... Ja, het is een kans van 1 op 30. Ja. En het goede nieuws is dat deze annuleringsprocedure is best moeilijk. Maar je kunt altijd via de lokale rechter hetzelfde doen. Alleen ik wilde, ja, die Europese route is veel effectiever en sneller. Dus dat... Ik ben ook in contact met een Duitse partij die via lokale rechter ditzelfde wil doen. En dat kan je natuurlijk in Nederland ook doen.
Zit hier nou een bepaalde tijdsdruk achter? Want die travel rule die komt eraan. Volgens mij eind van het jaar december 24 of januari 25.
Ja, dan komt hij eraan. En je zult zien dat eigenlijk nu al iedereen aan die regel gaat voldoen. Omdat een aantal van je wederpartijen, zeg maar de Amerikaanse spelers, die zullen zeggen, ja, je moet er nu al aan voldoen. Dus dat gaat nu al lopen. Ja. Ja. En ook industriepartijen die zeggen, ja, we willen dit aankaarten, zouden eigenlijk ook nu al een procedure kunnen beginnen. Gewoon een lokale rechtsprocedure.
Ja.
Maar goed, dat is even echt aan de industrie. We hebben een poging gewaagd.
Je zegt dus de privacy schending enzovoorts waar jij over klaagt.
Ja.
Die is dus nu al bezig geïmplementeerd te worden. Die,
ja, klopt. Ja, ja.
Gebeurt.
Dus daar, en zeker in Duitsland, want in Duitsland hebben ze die regel echt letterlijk naar voren gehaald. Namens Duitsland de juridictie om hem aan te vechten.
Kun je niet ook gewoon individuele bedrijven aanklagen die hier
aan voldoen? Mogelijk. Dat is mogelijk. Ja. En dat zou ook de route zijn om het snel bij het Europese Hof te krijgen. Alleen, ja, dat vergt dat je dat wilt. En eigenlijk kun je zien, ik heb ergens op een gegeven moment een balletje opgegooid, ook op LinkedIn. Van hallo, is er nog een Europees bedrijf dat behoefte heeft om hier tegenin te gaan? Nou, dan blijft het oorverdovend stil. Nou, ja, prima jongens.
Ja, ja, want dat is natuurlijk uiteindelijk toch wel een beetje, zou ik zeggen, het pad om te bewandelen. Jij bent, met alle respect Simon, ik heb veel respect voor je, maar je bent toch een schreeuwende in de woestijn op dit moment. Wel met goede argumenten in je achterzak en je kan naar de rechter stappen. Alleen uiteindelijk zouden bedrijven toch moeten denken van, joh, hey, we zijn hier toch grondrechten aan het schenden.
Ja.
In plaats van gewoon, onerbiedig gezegd, slaafs de anti-witwasregels uitvoeren.
Ja, zijn er geen Betonex bijvoorbeeld die zich goed
bevoeren? Niet echt. Nee. Dus dat snap ik ook. Maar dat is ook precies de reden. Kijk, we hebben eigenlijk, ja, ik kom hier nu al 5 of 6 jaar in deze podcast natuurlijk. En die allereerste keer zei ik op eenzelfde manier, zoals ik dat nu zei, van er klopt iets niet met dat registratie- en vergunningsregime. En dan, ja.
Lo and behold.
Ja, maar dan heeft het 5 jaar nodig, want dan moet het door de pers heen. Dan moeten mensen wennen aan het idee. Dan zijn er rechtszaken nodig. En heel langzaam kantelt dan het begrip. En dan heb je 5 jaar later een uitspraak van de rechter die gewoon letterlijk een kras zet door Nederlandse wetartikelen die in strijd zijn met Europees recht. Ja, roep ik dan, told you so. Ja. En dat heeft tijd nodig. Het is ook verder niet erg. Dus dat is een proces wat op die manier werkt. Ik hoop dat als ik gewoon wijs waar de bal ligt, waar de goal is en hoe die erin kan rollen, en dat andere mensen zich aangesproken voelen om hun deel te doen. We staan met z'n allen zitten we in dat maatschappelijk verkeer. Iedereen heeft daar een rol in. Laat mij degene zijn die de spelsituatie uitlegt en uitlegt wie er op welk moment een schop moet geven. Dan ga ik echt niet persoonlijk elke bal erin schoppen. Dat is echt ook aan partijen die hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Ik denk ook aan bankdirecteuren. Denk ook aan de voorzitters van raden van commissarissen van banken. Want ja, weet je, als je gewoon zelf...
Ja, want banken zitten ook in dat schuitje.
Iedereen zit in dit schuitje.
En hebben daar veel schade van, want ze moeten geweldige afdelingen...
Exact, ja. Ja. Iedereen kan daar een keuze in maken. En ik kan hem aanwijzen. En ik heb wel geduld, maar dan kies ik wel de thema's waarop ik dan met de stichting wil gaan bewegen, zeg maar. En dan is die travel rule, ja, hij gaat me na aan het hart persoonlijk. Maar als er geen enkel Europees bedrijf voor wil hardlopen, dan zeg ik alleen maar, jongens, het is fout. En wie er hulp nodig heeft om de wereld uit te slingeren, prima, ik help je mee. Dan ligt hij in no time ligt hij op Mars of op het kerkhof. Maar als die animo er niet is, ja, dat paard niet trekken.
Er is op dit moment niemand eigenlijk die de kastanjes uit het vuur wil halen, die zijn handen eraan wil branden. En dan is het misschien makkelijker om dan toch maar gewoon... door te gaan.
Nee, maar dan kan je dus beter. Dan kan je dus gewoon veel beter. Waar we last van hebben in Nederland is die overmatige monitoring. Die zoektocht naar ongebruikelijke transacties. Terwijl er echt verdachte transacties in de wet staat. En de toekomstige wet. Dan is er een weerzin van de Nederlandse beleidscommune op financiën. En bij de FIU om het Europese model te volgen. Ja, het verschil is heel groot. We doen 1,9 miljoen ongebruikelijke meldingen in 2022. En naar de Europese benchmark horen dat er 45.000 te zijn.
Ja.
Ja, dan kan je nog wel 100 keer transactiemonitoring Nederland oprichten om het efficiënter te maken. Maar er is een heel andere manier om het efficiënter te maken. Dat is gewoon over op het andere model.
Laten we dit even vanaf de crypto aanvliegen, ja, vanuit precies. De crypto-wereld.
Ja, sorry, ik ga te snel, maar, ja, nee, zeker, maar dat is de bal waar ik dan wel graag zelf een schop tegen geef. Dat is een beetje het punt.
Daar zijn wij ook voor, om jou een beetje af te remmen, Simon. Maar we komen natuurlijk, jij bent heel betrokken geweest in de crypto-wereld. Toen heb je sabbatical genomen en nu pak je het eigenlijk breder aan. Heb je de crypto-wereld, los van ons natuurlijk, een beetje achtergelaten.
Ja.
Toch... Gebeurt er, kunnen we zeggen dat de situatie in het Nederlandse cryptolandschap, we hebben dus rechtszaken gezien, Bitonic, et cetera, is die een beetje uitgekristalliseerd op dit moment? Hoe zie jij dat? We hebben onlangs een DNB-boete gezien voor crypto.com.
Ja, ja.
Hoe kijk jij nu naar de markt en naar de handhaving van de regels?
Misschien? Nou, ik denk nog steeds inderdaad, ik denk dat we ergens in juni 2022 ook een sessie hebben gehad, evaluatie van 2 jaar toezicht.
Ja.
En dan is de bottom line van, nou, rond kostentoezicht gaat het niet lekker. Want er is nog steeds discussie over wat wel of niet rechtmatig is. En de kosten zijn te hoog en de structuur is te onbillijk. Dan zag je dat de handhaving maar heel langzaam ging. Want er waren er ooit 58 partijen die zich wilden registreren. Nou ja, het zijn er nog steeds maar 34. Dus er moeten toch nog 16 partijen zijn die boete krijgen. Denk ik dan. Hè? Dus daar de vraagstukken liggen er nog steeds.
Alleen als ze ondanks hun registratie met hun business zijn doorgegaan. Hè? Dat zal niet voor allemaal gelden.
Nee, dat geldt misschien niet voor allemaal. Maar zelfs als ze in die periode... Dus dat klopt hoor. Dus daar, maar ja, daarvoor geldt ik. Ik heb het klokje neergelegd. Dus ik hou hem niet meer helemaal bij. Ik hou de teller niet meer bij. Ik zie daar wat daar gebeurt. Het is een doorgaande route inderdaad. En je ziet natuurlijk iedereen de blik werpen op de toekomstige Europese regels. En als je naar dat cryptoveld kijkt, dan denk ik dat de kostenrechtszaak die er is op dit moment nog de meest strategisch relevante rechtszaak is. Omdat de zo duidelijk is gemaakt dat die registratieactiviteiten die meer zijn dan registreren eigenlijk niet in rekening gebracht mogen worden. De rechter heeft dat heel helder neergezet. En in het verlengde van die discussie en de beroepszaak die daar nog over volgt, sluit ik niet uit dat veel dieper ten principale mensen de boeken erbij pakken. Want we hebben dus als ook daarin, zeg maar, wat dan Human Rights and Finance heeft gedaan, is een analyse gemaakt van die kostenstructuur toezicht. Hebben we gezegd, nou, het is ten eerste in strijd met het recht op een eerlijk proces. dat als jij een rechtszaak begint tegen DNB, dat je hem zelf betaalt. Dat kan niet, maar de structuur van de kostenvoorziening en toezicht is elke onder toezichthoudende instelling die een gevecht aangaat met de toezichthouder, betaalt eigenlijk zijn eigen tegenstander. En zijn collega's betalen dat ook. Nou, dat kan
je betaalt niet alleen de rechtszaak, maar je betaalt de kosten van de tegenstander.
Je betaalt alles. Ja. Je betaalt gewoon. Dus DNB zegt, we gaan Pels Rijken weer eens even inhuren vanwege A of B. Ja, prima. Maar dat betaalt dus gewoon keihard allemaal zelf. Ja. Dat kan niet waar zijn. En dat is, als je naar de originele inzet van de wet kijkt, ook nooit de bedoeling geweest. Dus daar zitten structuurfouten in. We hebben een indexatie niet gevolgd. Nou, dat klopt dan niet. En dan heb je nog dat de Raad van State destijds bij die wet bekostiging toezicht heeft gezegd. Mensen, 100% voor de kosten van de sector. Dat is heel raar. Het is een publiek doel. Dat is helemaal niet logisch. En de motivering van de regelgever ontbreekt. De enige motivering die er staat is, het staat in het regeerakkoord. Maar, zegt de Raad van State, dat is geen dragende motivering onder het recht.
Nee.
Nou, dat denk ik ook. Als je een inbreuk doet op het eigendom van partijen en ze een superhoge belasting heft en geld afpakt, dan moet er een dragende motivering zijn. Als de Raad van State zegt, ja, een politieke afspraak is niet het equivalent van een gewogen parlementaire beslissing, dan denk ik dat dat een boeiend uitgangspunt kan zijn om naar die toekomstige rechtszaak te kijken. En dan zit je ook weer in het kwadrant, wat gaat er gebeuren als onder de ACM de nodige kosten worden gemaakt, nu de scope van de wet breder wordt?
AFM.
AFM, ja.
Nu we Mikker.
Bij Mikker gaat de AFM natuurlijk toezicht houden. De scope van die wet wordt breed. Nou, daar is de definitie van de scope zo onzorgvuldig geworden dat alles eronder kan vallen. Dus dan weet je dat de kosten heel hoog gaan worden. Dat betekent dat de kosten naar Nederland toe, naar Nederlandse bedrijven toe, heel hoog zullen worden. En dan kun je op je vingers uittellen dat het aantal buitenlandse spelers dat in Nederland blijft heel klein is. Dus we hebben nu Coinbase bijvoorbeeld. Nou ja, die gaan hun registratie natuurlijk snel weer inleveren.
Ja, denk je?
Ja, dat want die gaan vanuit een ander land met de MiCAR-vergunning aan de slag. En dan raakt de kosten in Nederland kwijt. Dus je stapt over van juridictie.
Omdat even
de arbitrage.
Precies, om dat even toe te lichten. Je kan met MiCAR, met de Europese cryptowet, die vervangt eigenlijk voor een deel het toezicht wat DNB tot nu toe, zeg maar, nationaal heeft gedaan.
Ja.
En dan kan je dus vanuit ieder Europees land, als je zeg maar in één land geregistreerd bent, zeg maar onder de, voor MiCAR, dan kan je in heel Europa opereren.
Ja, dus je gaat naar het land waar dat het minste moeite kost, of waar de kosten het laagst zijn.
Ja, dat hebben wij de AFM ook voorgelegd in een podcast die we een aantal weken geleden met ze maakten. Overigens moeten we er wel echt bij zeggen, de AFM, ze komen beslagen ten ijs. Dat hebben we van DNB de afgelopen jaren helaas niet kunnen zeggen. Maar de AFM Jasper Betts was hier te gast. En die weet echt, die luistert de Cryptocast. Dat lijkt me al heel belangrijk. Maar die weet echt waar hij het over heeft. En dat gaat dan verder dan Bitcoin. Die weet ook dat er bepaalde Solana casino's zijn. En die weet ook hoe Ethereum werkt. Die jongens die snappen het daar. Alleen wat wij hem dus ook hebben voorgelegd. Ja, je kan ook in Ierland registreren. En in Ierland zijn ze misschien iets minder streng. En draagt de politiek een deel van de kosten. De belastingbetaler, zeg maar. Ja, als ik Coinbase was, zou ik lekker daar gaan. En misschien in het verlengde, als ik een Nederlandse partij was. Ja,
dan ook.
Nou ja, misschien wel. En de AFM presenteert zijn toezicht dan als een soort kwaliteitskeurmerk. DNB heeft dat natuurlijk ook gedaan. We zijn hier veel strenger dan de Europese richtlijn. Ja, dat kan je zien als een soort kwaliteitskeurmerk. Je kan het ook zien als inderdaad wat Simon zegt, dat zelfs Nederlandse partijen hier straks wegtrekken en lekker ergens anders die...
Ja, ik weet niet of dat gaat gebeuren. Dus ik denk dat Coinbase het doet. Of een aantal grote partijen zullen die quick win zeker nemen. En waar je dan terechtkomt is eigenlijk waar ik ook vandaan kwam. Ik zit natuurlijk al 10 jaar of zo in die fintech-wereld te adviseren aan betaalinstellingen, elektronisch geldinstellingen. En het reguliere plaatje, als je naar financiële regelgeving kijkt, is we hebben gewoon een aantal Nederlandse spruitjes opgericht in regelgeving, de wet afwikkelsystemen. Daar is geen Europees equivalent voor, maar dat vonden we in Nederland nodig. Registratie van dienst 8 onder de Payment Service Directive is een vergunning gemaakt, omdat we dat fijn vonden in Nederland. Dat mocht wel onder het Europees recht, dus daar hoor je mij niet over klagen. Maar als dan voor cryptospelers een registratie impliciet of de facto een vergunning wordt, terwijl Europees recht zegt dat dat niet mag, ja, dan hoor je me wel.
Ja.
Dus wat je ziet is, we krijgen het generieke beeld van Nederland weer terug. Namelijk, Nederland is strikt en streng. Kosten zijn hoog, dus je kunt inderdaad een keurmerk halen. Dan ga je lekker in Nederland zitten, geniet je van Amsterdam. Amsterdam is een prettige vestigingsplek voor een hele hoop bedrijven. Dus dan betaal je wel de hoofdprijs, maar je krijgt een kwaliteitskeurmerk. En daarmee onderscheid je je van Gibraltar, Malta en dat soort plekken.
En heb jij het idee dat inderdaad voor bedrijven een overweging kan zijn?
Nou, in mijn advisering Als onafhankelijk adviseur zeg ik altijd, weet je zeker dat je naar Nederland wil komen? Want we hebben hier nogal wat lokale dingetjes waar je misschien niet blij van wordt. Ook een bonusverbod en zo nog wat van die dingen.
Maar dus, dit is interessant. Hè? Kan je dan hoeveel regels zitten daar aan verbonden? Stel je voor, ik ben Bitmol en dat is mijn bedrijf. En ik doe het hartstikke goed in Nederland. Ja.
Goeie naam.
En ik zit nu in Nederland, ben geregistreerd in Nederland. Of ik heb een vergunning in Nederland, is maar hoe je het bekijkt. Ja. En ik ga nu naar Ierland. Moet ik dan ook mijn hele hoofdkantoor of mijn core business moet ik allemaal verplaatsen, dus wel naar Ierland?
Ja, je kan, er is in de eerdere fase van die regelgeving waren de regels iets globaler, ruimer. Maar daar is ook wat strakker de hand aan gehouden. Dus je moet echt substance hebben, zo heet dat. Ja. Dus je moet echt
niet alleen een brievenbus.
Je kan het niet even met een brievenbus in Ierland oplossen. Okay. Dat gaat niet lukken. Dus,
maar dat is dan enigszins geruststellend voor de Nederlandse crypto-industrie, die toch wel redelijk...
Nou ja, of niet natuurlijk, hè? Want je hebt eigenlijk het probleem dat je met een hele kleine... De spoeling wordt heel dun. Dus je gaat die enorme kosten van AFM over een heel klein aantal spelers uitsmeren. En die spelers zijn dan niet bij uitstek de grote spelers. En dan kom je weer terug bij de Raad van State, die lang geleden heeft gezegd, deze hele bekostigingssystematiek, de regering heeft niet aangetoond dat dit nog billijk is voor kleine bedrijven.
Ja. Ja.
En dat is dus, ook daar geldt dan voor als je kijkt naar die rol van die stichting Human Rights in Finance. Ik leg hem neer, het position paper ligt er. Mensen kunnen ermee doen wat ze willen. En dan de kostendiscussie laat ik verder aan de rechter.
Kastanjes moeten elders uit.
Ja, dat moeten andere partijen doen. Daar moeten de energie doseren. Dus.
Ja.
Maar voor en voor de mikker ga je dus dat spel krijgen rond die kosten. Ja.
Het is eigenlijk een beetje de DNB-discussie die we hebben gehad. Dus
opnieuw.
Over de oneerlijke concurrentie en dat Nederlandse bedrijven dan toch zwaarder zouden hebben. Eigenlijk dat, maar dan on steroids. Want je hebt nu dus dat Coinbase zich ook helemaal niet meer in Nederland hoeft te registreren onder mikker. En dat... dat ze eigenlijk voor een dubbeltje op de eerste rang gewoon in Europa kunnen opereren. Ze zitten lekker in Ierland of Malta of waar dan ook.
Ja.
En dat Nederlandse bedrijven dus dan onder die extra zware regels en die kosten moeten onder minder partijen nog verdeeld worden. Dus die kosten zijn hoger per persoon, per bedrijf.
Het is wel interessant om een onderscheid te maken dan. Want dat is dus vervelend voor Nederlandse bedrijven. Voor zover ze in Nederland willen blijven zitten en in Nederland geregistreerd willen staan. Voor Nederlandse consumenten maakt het in dit geval niet uit. Want de diensten die blijven toch wel beschikbaar. En dat was met de anti-witwaswetgeving anders.
Nee, dat klopt. Dus voor de consument maakt het niet uit. En op dit punt is het eigenlijk gewoon de vraag, wanneer gaat het ministerie van Economische Zaken een beweging maken? Want logischerwijs is er ook een grens aan de kosten toezicht die je in rekening kunt brengen, waar dat een grote onbalans brengt in de competitiepositie.
Ja, maar hoeveel tijd kost het om daar wat aan te doen juridisch? Hè? En welke bedrijven overleven dat?
Ja, je kunt natuurlijk aan de ene kant de juridische invalshoek kiezen, maar je kunt natuurlijk ook bestuurlijk kijken van, kijk, waar een wil is een weg. Als er gewoon met de vuist op tafel geslagen wordt door de minister van Economische Zaken en die slaagt erin de minister van Financiën te overtuigen, dan is echt wel in een korte termijn veel mogelijk. Dus het gaat om politieke wil, nou, die is er niet. Dus als die er niet is, dan schiet het niet op. Als die er wel is, dan gaat het heel snel. En als die er niet is, dan word je genoodzaakt als partijen in de markt om dat via juridische procedures te bevechten.
Ja.
Maar eigenlijk wil je, en dat is ook het ideaal van de stichting, zeg maar, wil je een ideaal beeld schetsen wat zo aantrekkelijk is, waardoor mensen op bestuurlijk niveau in beweging komen. Dus dan zeg je, nou, zo kan het. Kijk eens hiernaar. Dat zou heel efficiënt worden. Dat is toch de moeite waard. Dus je wil een aantrekkelijk perspectief schetsen, zodat je überhaupt geen juridische procedure nodig hebt. Want het is veel logischer, rationeler en interessanter om het in eigen beweging te doen. Dat is het ideaal vanuit de stichting bezien. En als dat niet lukt, dan komen we erachteraan met procedures om, zeg maar, aan de achterkant de prikkelstructuur in orde te maken.
Ja. Het is een dossier. Dit dossier is denk ik iets wat we echt moeten gaan volgen. Hoe mikker gaat uitrollen. En bijvoorbeeld over Bitfavo maak ik me niet zo heel veel zorgen. Die doen het goed. Die hadden laatst nog 1 miljard handelsvolume in een dag bijvoorbeeld. Nou, dat gaat prima. Daaronder zitten natuurlijk ook wel wat bedrijven die toch minder makkelijk Europa in kunnen trekken en daadwerkelijk echt kans maken om Europa te gaan veroveren. Want van Bitfavo denk ik dat zij toch een aardige kans hebben om
die ambitie in elk geval
een voet tussen de deur te krijgen.
Ja.
Maar dat vind ik toch wel spannend. Dus dat,
ja, maar wat je eigenlijk, als je het een beetje uitzoomt, zeg maar, naar het hele verhaal, dan kun je het volgende zeggen. De klassieke situatie in Nederland is dat we, zeker wat betreft financiële regelgeving, geneigd zijn een tandje meer te doen.
Ja. Dat is hoe is dat ontstaan, die mentaliteit? Waar komt die vandaan?
Ik accepteer hem, zeg maar. Ik accepteer hem als realiteit, zolang die realiteit gegrondvest is in een goed democratisch proces. Dat is eigenlijk zoals ik het zie. En voor een aantal dingen is dat het geval. En wat helaas dus gebleken is die afgelopen 5 jaar in crypto, is dat dat gedegen democratisch proces nu echt mankementen vertoont. Want als je de film terugdraait rond de cryptobedrijven, die hebben op elk moment een brief gestuurd naar de Eerste Kamer, naar de Tweede Kamer, een procedure, een integriteitsslag. Op elk moment van de wedstrijd, op elke knop is er gedrukt. Ja. Met valide inhoudelijke argumenten. En ja, dan daar komt geen respons op. Dat is ook maar een mening. Ja, dan moet je dus net zo lang wachten totdat je bij de rechter zit. En zo'n houding, waarin eigenlijk het soort van powerplay is, totdat je bij de rechter je recht haalt, zeg maar.
Ja,
dat past een regelgever en een toezichthouder in mijn ogen niet. En dat is waarom in de doelstellingen van de stichting ook staat dat ons doel is om, gezien het feit dat overheden als een soort Uber door de grondrechten heen gaan en pas achteraf na een rechtszaak corrigeren, willen wij proactief grondrechten beschermen. Dus wij vinden dat heel veel belangrijker dan en zo belangrijk dat we dat aan de voorkant willen beschermen. Ja,
je hebt ook nog eens een keertje een petitie ingediend. Ja.
Eind vorig jaar, volgens mij.
Ja, handtekeningen geworven. Je kreeg er 15.000.
Ja, en een aantal belangenorganisaties, dus Privacy First, Bits of Freedom, Partin, een aantal belangengroeperingen die heel veel Stichting Nederlands in het Buitenland.
En dat ging over het monitoren en melden van banktransacties.
Ja, dat ging over 2 dingen. Het ging over het recht op een banktransactie en het ging over het overmatig monitoren. Dus als je kijkt naar de werkwijze.
Recht op een bankrekening.
Recht op een bankrekening, sorry. Ja, ik
verspreek. Recht op een transactie. Nee, goed, flauw. Ga verder.
Even kijken. Dus als je kijkt naar die stichting is opgericht. We gingen dus die travel rule in Europa doen. Nou, dat wordt een lang verhaal. Maar ondertussen speelt nog steeds dat we ongebruikelijke transacties monitoren in plaats van verdachten. En dan stap 1, dat je een brief stuurt als frisse jonge stichting naar de Nederlandse Vereniging van Banken en zegt, nou, goed nieuws, we hebben een aantal vragen en we willen u toch dringend adviseren. Zou het niet geweldig zijn, we hebben echt geprobeerd een inspirerende brief te schrijven, zou het niet geweldig zijn als de Nederlandse banken hun algemene bankvoorwaarden iets minder streng zouden maken, want daar zitten nu onbillijke voorwaarden in, zouden stoppen met transactiemonitoring Nederland? Ja. Wij wisten natuurlijk dat we de kaart zouden gaan trekken dat artikel 10 van de Witwaswet überhaupt transactiemonitoring Nederland verbiedt. Dat wisten zij niet. Ze dachten, hier zit gewoon een stichting een beetje lekker zijn Sinterklaaslijstje in te sturen. Maar dat Sinterklaaslijstje heeft wel een juridische grond. Dus wat zij als bankiers lezen als Sinterklaaslijstje, dat was eigenlijk onze wensenlijst, maar wel geschraagd in een doorkijk op de juridische achtergrond.
En jullie riepen de Nederlandse banken op om zelf in actie te komen.
Het begint natuurlijk gewoon met netjes vragen aan Nederlandse banken. Stop nou met die verdachtmelding. Het hoeft echt met die ongebruikelijke meldingen. Het hoeft niet van DNB. En je kunt er zeer de vraag bij stellen of het EU-rechtelijk houdbaar is. Dus stop ermee.
Ja, als banken die vuist maken, dan is dat natuurlijk een stuk krachtiger.
En omgekeerd.
Als met alle respect is het in Human Rights and Finance.
Maar omgekeerd ook. Als de gezamenlijke banken als een kartel afspreken om het op die manier te doen, gaat de rest van Nederland ook nooit om.
Ja. Ja.
Dus er is een marktmacht in een interpretatie van een wettelijke regel. Die tot gevolg heeft dat we in heel Nederland het domme blijven doen.
Oké, dus dat een petitie.
Dus we gingen het vragen aan de NVB.
Of ze mee wilden doen met de petitie.
Nee, we hebben gewoon gezegd, wij vinden dat een menselijke maat in het betalingsverkeer nodig is. Stop met transactiemonitoring Nederland. Stop met ongebruikelijke meldingen, maak er verdacht van. Geef een bankrekening aan iedereen. Ga nou niet proberen met allemaal lobbytrucjes het wettelijk recht op een bankrekening te omzeilen. Want als je de rechtspraak leest, dan is al duidelijk, ook recent weer die uitspraak, ABN AMRO die probeert een crypto provider weer uit de boeken te duwen. Ja, zegt die rechter, dat kan helemaal niet, joh. Dat is gewoon een gegeven. Als je de juridische uitspraken erbij leest, je kunt in het maatschappelijk verkeer niet zonder bankrekening. Nou, dus die realiteit, minder monitoring en het wettelijk recht op een betaalrekening, dat waren de 2 kernpunten in onze petitie. Dus die petitie aan de Tweede Kamer, die liep parallel met ons verzoek aan de Nederlandse Vereniging van Banken. Nou ja, wend te steven. Het is ook in jullie eigen voordeel. Ja. Nou, daar krijg je dan een vrij korte mail terug. Ik had ook nog aangeboden, ik wil het ook best nog een keer uitleggen aan de juristen van banken, want zoals gezegd, er lag een juridische analyse onder onze vraag. Nou, dan krijg je een korte mail terug van, wij behartigen de privacy, we doen het hartstikke goed, bedankt en tot ziens. Nou, oké. Ik vind het best. Sterker nog, ik vond het eigenlijk heel fijn, Want als banken niet met wij willen praten en met de stichting willen praten en niet willen responderen op een fatsoenlijk geschreven brief,
dan gaat alle eer als je wint naar jou.
Nou nee, dan biedt dat de ruimte om een tuchtrechtklacht in te dienen. En daarom hebben we eind december een tuchtrechtklacht ingediend tegen de drie topmannen van ING, Rabobank en ABN AMRO. Want ja, ik vind het prima, maar het maatschappelijk probleem ligt er. En het is minstens even groot als het beloningsprobleem van Hamers.
Oké, dan ligt er dus een tuchtrechtklacht. Vertel daarover.
Ja. Nou, daarin staat, hoe kunnen jullie doorgaan met transactiemonitor in Nederland? Waarom doen jullie dat? Jullie zitten er nu herhaald. Iedere keer als er aan de orde komt, ga over van ongebruikelijke transacties naar verdachte transacties, weiger je dat te doen. En je gaat door met transactiemonitor in Nederland. Leg dat nou eens uit. Moreel gezien en juridisch. Want u bent ook onder de eed, onder de bankiers-eed gehouden het juiste te doen en een evenwichtige belangafweging te maken. Nou, dus dan hangt dat ding in de lucht. Want zo'n klacht behandelen, dat duurt pak een beet 4-5 jaar. Ja, maar dat, het gaat er niet om dat je dat...
Zitten we weer 5 jaar snor met de CryptoCast, Daniel.
Ja,
nee, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je de mensen aanspreekt. Dus inspireert, aanspreekt. En iedereen moet zelf zijn eigen keuze maken. Dus raden van commissarissen, ja, lees die spullen. Er staan echt juridische dingen in die relevant zijn. Nou, vervolgens komt daar dan weer geen beweging op. Nou, prima. We bieden de petitie aan de Tweede Kamer. Nou, dat was een heel prettig proces, want Avrotros Radar, ja, die was erbij, die filmde dat. En dat brengt een stuk breedte met zich mee, ook door de aanbiedende partijen en de handtekeningen die we kregen. Waardoor duidelijk is, dit is een maatschappelijk probleem. En dan zit je nu aan de next step. En dat is dat we hebben gevraagd, nou, Transactiemonitor in Nederland overtreedt, of de 5 banken die dat hebben opgericht, die overtreden artikel 10 van de WWFT. DNB moet die banken per ogenblikkelijk zeggen dat ze daarmee stoppen. En dat hebben we in een handhavingsverzoek gegoten eind februari. En vervolgens hebben we wel een kort bericht van, nou, we kijken ernaar. Maar dat schiet mij niet op.
Van
DNB. Ja. Keurig netjes. En dat we hebben een gesprek gehad met een van de directeuren daar. Om ook voor aan te kondigen wat we gaan doen. Maar dit gaat de stichting in ieder geval echt veel te langzaam. Er worden hier gewoon permanent bij Transactiemonitoring Nederland worden persoonsgegevens verwerkt zonder juridische titel. Dat kan niet doorgaan. Dus we hebben toch dit weekend toch weer een nieuwe brief gestuurd en zegt, stoppen nou. Zet nou zo snel mogelijk een aanwijzing neer en zet die verwerking stil. Want het mag niet onder de WWFT. Ja. Zo simpel is het. En okay, die feiten liegen er niet om.
En de autoriteit persoonsgegevens?
Die gaat van de stichting samen met Privacy First een handhavingsverzoek krijgen. Maar stap 1 was eigenlijk om de kat op het spek te binden. Dus DNB die verantwoordelijk is voor de WWFT. En ik kan natuurlijk, we krijgen in die discussie over human rights in finance, dan krijg je zo'n karakterisering van, ja, je bent die privacy knakker en zo. Nee, het gaat over grondrechten. En het gaat over witwasovertreding. Het is veel effectiever als DNB geforceerd wordt een witwasovertreding van de banken, maar ook van de NVB. Want de NVB is medeoprichter.
Nederlandse Vereniging van Banken.
Nederlandse Vereniging van Banken heeft hier een heel nadrukkelijke rol als letterlijk medepleger van deze WWFT-overtreding. Ja, dus DNB heeft een handhavingsbeleid waarin staat, als iemand de wet overtreedt, gaan wij hoe dan ook handhaven. En het eerste wat we doen is dat we het proberen stil te zetten. Nou, daar spreek ik dan DNB op aan.
Ja.
En iedereen mag kiezen wat hij dan doet, of hij hard gaat lopen of zacht gaat lopen. Maar wij leggen de bal neer en dan geven we hem een duwtje.
Simon, ik vind het apart. Jij constateert hier een aantal dingen dat er toch op eigenlijk massale schaal privacy schending aan de gang is. Want ja, vrijwel iedere Nederlander, en dan los van de mensen die geen bankrekening kunnen krijgen, dat is een op zichzelf staand probleem. Maar ja, iedere Nederlander doet natuurlijk wel banktransacties en die gaan door het hele molentje. Ik vind het toch interessant als er 1000 Nederlandse paspoorten lekken op een of andere dark web website, is het voorpagina nieuws. Ja. Maar hier lijkt het, en daar kijk ik misschien dan ook de mensen van Bits of Freedom en Privacy First op aan, dit lijkt toch niet echt door te dringen. Ja, Radar heeft er dan goed aandacht aan besteed. En dat zijn fijne items om naar te kijken. Daar krijg je goede tijd. Maar jij constateert iets wat waarschijnlijk toch waar is. En wat aan de gang is. En wat buiten waar de wet niet voor ontworpen is. En wat dus buiten de wet gaat. Waarom? Ja,
dit is te complex. Ik zie dat niet zo problematisch. Privacy First is, dat is ook te zien aan die brief uit 2019, is zeker alert. Dus die zijn hierin echt duidelijk ook actief. En hebben ook net iets meer feeling met die juridisch-technische achtergrond. Maar het punt is dat deze witwasregelgeving, financiële regelgeving, is zo ontzettend complex. Dat is veel te eng. En je wilt als, als belangenpartij of als NGO, als Bits of Freedom, wil je niet nat gaan met een soort retourzending van ja, je hebt toch even dat regeltje in de witwaswet niet gelezen en daarom mogen we het wel. Nou, ik wil daar wel op nat gaan. Dat wil zeggen, ik denk dat ik daar niet op nat ga. En ik daag de banken daarin uit. Maar ik daag ze ook gewoon uit en ik vraag ze ook, volg nou gewoon de wet. Je hebt toch een, ook onder de WFT, de Wet Financieel Toezicht, heb je een plicht om je aan de wet te houden en geen wetsovertreding.
Niet alleen dat, deze regelgeving dwingt ze, ik noemde het net al, tot het in stand houden van gigantische afdelingen die zich bezighouden met die transactiecontrole.
Nou, sterker nog, de regelgeving dwingt ze er niet eens toe. Ze zouden het veel minder kunnen.
Oh,
ja, want het staat niet eens in de regelgeving.
Het is heel erg in hun belang, zou ik zeggen, om dat allemaal niet meer te hoeven. Maar ja, het ligt dus eigenlijk anders, zeg jij?
Ja, kijk, wat er gebeurt, als je kijkt naar die witwasregelgeving, dan staan we naar de wensen van die internationale Financial Action Task Force. Een groep overheidsofficials die zeggen, je moet heel erg veel witwasmonitoring doen. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat sinds het begin in 1990 van die groep, dat een soort de allereerste fraudepreventieachtige, overheidsachtige interventies waren, waarmee we op fraudejacht gingen, zeg maar dan in de banksector. Nou, die zijn zo aan het drukken dat je de Nederlandse beleidsmakers ziet schrijven, wij willen graag verder gaan dan internationale standaarden voorschrijven, om bij de evaluatie door de internationale witwassers te vertellen dat we goed bezig zijn. Nou, als je die evaluatie dan leest, dan zegt de FATF, fantastisch, jullie hebben heel veel goede publiek-private samenwerking. Dat transactiemonitor in Nederland is ook super innovatief, hartstikke mooi. Lekker bezig Nederland. Dus we krijgen een schouderklop. Maar wat er dus gebeurd is, is dat die internationale druk rond witwassen de banken in Nederland en het ministerie ertoe brengen om de WWFT te overschrijden en transactiemonitoring van banken uit te besteden, terwijl dat niet mag. Ja. Dus dan heb je een niet-democratisch internationaal orgaan die door de politieke druk in staat is de Nederlandse banken in collectiviteit zover te krijgen dat ze de mensenrechten schenden. Ja, nou ja, dat is de status van dit moment. En dan komen we weer terug bij het begin. Dat is helemaal geen verrassing. Dat is niet uniek. Dat gebeurt al 10, 15, misschien zelfs wel 20 jaar in de Nederlandse context. En die mechanieken die daaronder zitten, en daarom is dat rapport zo goed, wat ik eerder aanhaalde van de VU, die laten zien ook hoe de mediadynamiek gaat. Dus die beschrijven die mediadynamiek en zeggen, nou, als er een incident is, heb je even de aandacht en dan is het weer weg.
Ja.
En dan gebeurt er dit. Dus je ziet daar heel duidelijk hoe fragmentarisch de media-aandacht is, hoe fragmentarisch de parlementaire aandacht is, hoe fragmentarisch eigenlijk ieders aandacht is. Want het is te ingewikkeld en te complex en je kan er dan niet makkelijk mee scoren. En ja, zo kom je in de situatie. Dus in die zin vind ik dat ook helemaal niet erg. Ik leg de kaarten neer. Ik probeer mensen te inspireren vanuit die stichting. Doe het goede. Wie wil er nou niet het goede doen? En als je dat niet wil, dan kom ik er wel. Als ik het relevant vind, zeg maar, omdat ik te veel wrange situaties op mijn bord krijg. Ook weer iemand in Thailand nu net, die helemaal door zijn bank gemangeld is, zeg maar, terwijl hij alles netjes heeft geprobeerd te doen, zeg maar.
Een Nederlander.
In dit geval een Nederlander, ja.
Ja,
voormalig ingezeten van Nederlander, het is maar hoe je het precies
noemt,
zeg maar.
Ja, oké. Okay, ja.
Maar, dat kan niet waar zijn.
Dus en jij noemt ook al de parlementaire aandacht.
Ja?
Hoe zit er? Zijn er intussen parlementariërs die goed naar jou luisteren, die op jouw hand zijn?
Nou, kijk, ik denk het eigenlijk niet, om heel eerlijk te zijn. Want,
als het zo was, dan zou je het wel weten.
Nou, toen we de petitie aanboden, was er natuurlijk de voorzitter van de vaste commissie van Financiën. Daarnaast Joost Sneller. Die heeft een wet ingediend over rekeningen voor Nederlanders of mensen met een band in Nederland in het buitenland. Mm-hmm. Want dat is de trend van het moment is dat daar heel veel mensen nu uitgebonjourd worden door de grootbanken.
Joost Sneller zegt van welke partij?
D66. Dus die was daar aanwezig. En dat was dus die heeft daar een eigen wetsvoorstel ook liggen. Dus die was daarin geïnteresseerd. Maar de hele commissie Digitale Zaken, die als je het hebt over algoritmes, monitoring, dat soort zaken, toch ook geïnteresseerd zou kunnen zijn. Ja, die liet verstek gaan. En ook de overige leden van die commissie waren niet. Maar dat maakt me in die zin niet zo heel veel uit. Omdat het enige wat we willen doen is netjes uitleggen hoe het zit.
Ja.
Het punt onder de aandacht brengen. En dan is het echt aan de parlementariërs en de medewerkers zelf om hun rol te pakken. Als je die rapporten leest over de afgelopen 30 jaar, dan is de ervaring dat ze die rol niet pakken. Dus ja, je kan het doen als je het wil. Ik ga echt dat paard rustig bij het water zetten, maar het moet zelf drinken. En als het niet drinkt, ook prima. Voor de thema's waarin de stichting het relevant vindt, komen er dan juridische bewegingen. En dat is een beetje het spel. Dus ja, als het voorbeeld trekt, dan hopen we dat... En dat aan alle kanten, wie ik ook spreek, er komt heel veel informeel materiaal op mij af. Vanuit de banksector, vanuit allerlei belangenorganisaties, vanuit advocatenkantoren. Die sturen allemaal spul. De consensus op werkniveau in de banksector is dat we dit zo niet moeten doen. Alleen er is een hoge toplaag die de macht heeft, die nog steeds de realiteit niet wil zien. En ook de realiteit bij de eigen medewerkers niet. Niemand van de eigen bankmedewerkers vindt dit leuk.
Wat is nu de komende tijd het eerste wat belangrijke wat er gaat gebeuren?
Nou, het belangrijke wat er gaat gebeuren, dat we rond die transactiemonitoring Nederland, dus een handhavingsverzoek DNB is gedaan.
Ja.
In het verschiet een handhavingsverzoek met Privacy First samen rond ook weer transactiemonitoring Nederland. De rol van de grootbanken, maar ook transactiemonitoring Nederland zelf. En dan nog weer een handhavingsverzoek bij de autoriteit Consumentenmarkt. Oh, omdat de algemene bankvoorwaarden en dat kartelmatig niet willen overgaan naar meldingen verdachte transacties, leidt tot schandalige kostenverhogingen. Iedereen wordt hogere kosten in rekening gebracht. Je kunt de prijsverhogingen van banken, daar kun je de klok op gelijk zetten, zowel qua niveau als qua timing. Dus je ziet een duidelijk kartelmatige afspraak om de kosten van zogenaamd witwasbestrijding en wettelijke verplichting door te berekenen. Maar guess what, het zijn niet de kosten van wettelijke verplichte maatregelen. Het zijn de kosten van banken die zichzelf in de voet schieten met maatregelen die veel duurder zijn dan nodig.
Die zich uitsloven. Om
ja, maar dus dan heb je valse voorlichting naar je klanten. Want je had moeten zeggen, nou, ik breng u €3 per maand in rekening als zakelijke rekeninghouder, waarvan 2,50 omdat ik zelf domme dingen doe en 50 cent omdat er echt iets in de wet staat. Ja, dat is wel wat er gebeurt. En dus is de competitieautoriteit daar wel aan de bal. En zeker die algemene bankvoorwaarden worden nu grootschalig en collectief misbruikt.
Dat is het onderdeel voor de autoriteit consumentenmarkt.
Ja, want een algemene bankvoorwaarde is een kartelafspraak tussen banken die in potentie schadelijk kan zijn. En die is enorm schadelijk, want iedereen wordt er met die bankvoorwaarden uitgemept zonder passende motivering. Dus dat, ja, dat zijn de drie thema's. Ja, je kan de brief erop nalezen. We hebben een brief gestuurd over menselijke maat in het betalingsverkeer. Er staan 4 punten in. We hebben geprobeerd het inspirerend te brengen. Maar als die boodschap niet landt, ja, dan gaan we de volgende stap zetten. Dus ja, ja, ik vind, het maakt mij niet uit. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, oké. Daniel, nog kwesties om aan te snijden.
Ja, het is weer, het is in die zin wederom een podcast met een open einde met Simon.
Kunnen we weer eens terugvragen?
Nee, we kunnen een einde. Maar althans, ik heb nog wel een einde voor jullie.
Zeker, dat kunnen we, dat is inderdaad zo. Want jij bent ook op zoek naar donaties volgens mij. Dat is prima om er even wat ruimte voor te geven. Toch vind ik het wel ongelooflijk. En ik snap waarom je zegt van ik zet het paard bij het water. Het moet zelf gaan drinken. Ik snap ook, want dat heeft geen enkele zin om dat te forceren, maar toch vind ik het in de mix van media, politici, belangenorganisaties, vind ik toch dat er verrot weinig gebeurt. Simon, als je dit probleem wat je aankaart, dat is groot, heel groot.
Ja.
En daar is toch, misschien dat ze het in de Tweede Kamer bijvoorbeeld te druk hebben. Geen idee. Misschien te weinig Kamerleden of zo. Maar ik vind het toch bijzonder dat er eigenlijk weinig hanen zijn die hier naar kraaien.
Ik denk dat het meevalt eigenlijk. Maar ik heb daar twee reflecties op. Ten eerste, wat superbelangrijk is als je naar geschiedenis kijkt, dat je naar de flow van de geschiedenis kijkt en hoe snel en hoe langzaam die gaat. Dus die kindertoeslagenschandaal, dat heeft een basis van 20 jaar aanloop op een bepaalde manier. Sommige processen gaan met een bepaalde snelheid. En dit is een soort bestuurlijk beleidsmatig proces wat al 30 jaar ingezet is en wat je echt niet 1, 2, 3 kan kantelen. Dus dat gaat per definitie langzaam. Dan hebben we bij de crypto kunnen zien, dus waar een hele hoop partijen in de discussie over de niet rechtmatige handelingen richting cryptopartijen zeiden, ja, maar jullie zijn witwassers en dus krijg je extra maatregelen, jullie kunnen gewoon niet tegen de wet. Dat was helemaal het probleem niet. Het probleem was, er werd niet onder het democratisch proces gehandeld. Maar omdat je een heel makkelijk ander alternatief frame er neer kan zetten, kom je er niet door met je mededeling. Het is niet democratisch. Op dezelfde manier als de Raad van State jarenlang dacht, alles of niets benadering, dat is hoe het moet. Dus het heeft gewoon tijd nodig. Dat is het lastige. En het enige wat je kan doen is vertrouwen op de tijd. Ik heb die tijd wel, ook rond crypto dacht ik, ik zeg het nu. En dan zeggen ze, dat is een mening. Ik denk, wacht maar tot we bij de rechter zitten. Dat duurt dan even heel lang. Maar op een gegeven moment. En als die rechter het anders zegt, dan heb je ook een uitspraak.
Maar die wegen die jij nu inslaat met die handhavingsverzoeken, die leiden wel ergens een stukje voorbij de horizon tot de rechter.
Ja, ik denk dat ze zelfs sneller dan men vermoedt tot de rechter gaan leiden. Maar dat is het tipje van de sluier.
Ja.
wat ik nog even in petto hou, zeg maar. Ik roep eigenlijk bij deze gewoon bankiers op en de raden van commissarissen met name van bankieren. Want jullie houden toezicht op je directeur, hè? Kom op. Je overtreedt regel 10 van de WWFT. Hallo. Je overtreedt zelf de WWFT. Je flikkert al je klanten eruit en je overtreedt zelf de WWFT. Door transactiemonitoring Nederland.
Dat wordt
hoe dan?
Tja.
Dat wordt de kop.
Ja.
Goed. Wij zijn jou goed gezind.
Dat stel ik ook enorme prijs, inderdaad.
Wil, oproepen tot donaties. Nou, barst maar los. Dat gunnen we je.
Oh, nou ja.
Hoeven wij toch niet voor je te doen?
Nee, zeker niet. Nee, ik wilde oproepen tot donaties. De setting zoals ik hem zie is eigenlijk van... kijk, ik heb die crypto-episode in mijn carrière meegemaakt. Even een time-out gehad. En nu met de Stichting Human Rights and Finance ben ik bezig. Maar dat is naast het reguliere werk als adviseur. Dus ik probeer dat zo goed mogelijk te combineren. Maar de stichting heeft geld nodig. Die kan fondsen goed gebruiken. Er zijn drie manieren waarop ik de luisteraar wil verleiden om mij dan wel de stichting te steunen. De ene is gewoon de stichting fiat geld sturen. Dat kan.
Ja.
En een bankrekening inmiddels. Dat had even.
Oh, dat hebben ze hier gegund.
Dat was niet makkelijk.
Dan wordt dat de kop.
Dat had voeten in de aarde. dus dat kan. Voor mensen die zeggen, maar kan ik met bitcoin storten? Ja, maar zeker niet richting de stichting, want dan krijg ik daar weer allemaal glazen mee. Dus er is de mogelijkheid om te storten via bitcoin. En dankzij Patrick van der Meijden, jullie gast van vorige week. Ik neem aan dat de link in de show notes
zeker
komt. Dat, dus dat,
via Bitkassa.
En dat is onder het codewoord De Lely. Zeg maar mijn nickname die ik in de crypto-periode gekregen heb in de community. Ja. Dus wie bitcoins wil afstorten, kan dat. En het laatste wat natuurlijk ook kan, ik heb als onderdeel van mijn passie voor financiële geschiedenis 1000 unieke houten munten gemaakt. Waarop een motto staat wat mij na aan het hart gaat. Dat is now is the past, is the present, is the future. Dus elk moment waarin je leeft bevat de geschiedenis, heden en de toekomst. En elk moment is ook een geschenk om te koesteren. En het is een beetje dat draaien aan die tijdsknop. Wat ik heel belangrijk vind om te zien, waar sta je in het leven, waar sta je in de tijd en welke positie vind je dat je moet innemen. Nou, ik vind dat ik als professional aan de ene kant als professional actief moet zijn, aan de andere kant mensen die in de gracht verdrinken, ga ik met de stichting eruit halen. Aan jullie heb ik toch, want we ronden toch een crypto-periode af in feite, als dank voor het hier mogen vertellen wat er allemaal gaande was, heb ik zo'n voorbeeld van een munt. Of niet een voorbeeld, ik heb een munt voor jou, Herbert, bij me.
Geweldig.
Hij is serie genummerd 149, want dat was jouw voorkeursgetal.
Parabolisch.
Ik heb hier staan, dank voor al je steun en parafraserend op iets wat je eerder hebt gedaan. Vertrouw deze munt nou maar. Dus hij zit in een boekje en ik heb er ook eentje voor Daniel bij me.
Dankjewel.
Met 777, jij wilde graag 777, nou ja goed, oké. Okay. Daniel, Lucky Sevens. Met een bonusvraag. Heeft dit hout intrinsieke waarde?
Ja, dat is een hele goede vraag.
Dank je voor jouw betrokkenheid en
super,
je vakmanschap. Dat is eigenlijk, eigenlijk mijn bedankje aan jullie. Ik ben natuurlijk graag bereid om nog dingen te komen vertellen uit mijn vakgebied. Regelgeving en dergelijke. Maar wat voor mij als persoon eigenlijk gaande is de afgelopen jaren, is dat ik de verschuiving weer terugmaak. Dus de venture crypto is een beetje afgerond. Ik ga weer gewoon terug naar elektronisch geld, betalingsverkeer. Dat soort zaken, crowdfunding, andere velden. En wellicht dan ik er af en toe nog eens een crypto dingetje bij doe.
Ja.
Maar zo'n belangrijke hoofdmoot als het was, is het niet. Er is een nieuw maatschappelijk thema waar ik ook mijn tijd aan ga besteden. Nou, dat is de Human Rights in Finance, maar daarnaast het reguliere werk.
Nou, dat vinden wij ook interessant, dus we kijken ook
zeker
graag
een beetje.
Maar deze munten, die verkoop jij ook?
Is ja, die verkoop ik. Als je naar de website iep.amsterdam gaat.
Dat is IEP.
IEP, ja. Punt Amsterdam. Ja. Moet je waarschijnlijk eventjes door een verouderde SSL dingetje heen klikken. Dat je toch kan kijken. Maar dan kun je zien, reserveer deze munt. Als je op die knop drukt, kom je op een pagina. En dan kun je een mailtje sturen met... Of je vertelt mij een magisch verhaal over het Beursplein 5. Wat ik niet weet, dan krijg je hem gratis. Want dan raden we een munt voor een verhaal. Dan raden we geschiedenis voor geschiedenis. Of je betaalt het bedrag van 150 euro. Of meer, als je zelf meer wil betalen, mag het altijd. Maar 150 euro is de gangbare prijs voor de munt. En dan heb je wel een unieke houten munt met ook het Bitcoin logo.
Oké, allemaal manieren om de Stichting Human Rights in Finance te spekken. En het wordt allemaal uitstekend besteed aan het handhaven van de wet.
Ja, dat is belangrijk namelijk.
Ja, dat vinden wij hier.
Mooi.
Goed zo. Daniel, nog wat?
Nee.
Simon, nog wat?
Nee, dank. Nogmaals dank voor alle betrokkenheid.
Dankjewel voor je verhaal. En we maken er wat moois van. Tot zover deze Cryptocast. Simon Lelieveld bedankt. Daniel Mol bedankt. Vergeet me niet te delen met volgers op Twitter. Dat is ook weer goed voor Simon. Gebruik de mention @CryptocastNL. Laat reviews achter op Spotify. Dan zijn we beter vindbaar. Like, subscribe en comment op YouTube. Bedankt. En graag tot de volgende week bij de Cryptocast. Dag allemaal.
Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.